Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze middag noemen. Schriftlezing Matthäus 11, vers 20 tot en met 30. We noemen Matthäus 11, vers 20 tot en met 30. En we zingen psalm 119, vers 17. Psalm 68, vers 5 en 6. Psalm 25, vers 4. En psalm 36, vers 2. We noemen nogmaals de schriftlezing, Matthäus 11, vers 20 tot en met 30. En we zingen psalm 119, vers 17. Psalm 68, vers 5 en 6. Psalm 25, vers 4. En psalm 36, vers 2. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting zij in de naam des Heere Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. En laten we dit ons samen zijn voortzetten door te zingen van de 119e psalm, het 17e vers. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald, dan zal mijn oog op uw wetten staren. En wat er verder volgt in het 17e vers van de 119e psalm. Vinden in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het 11e hoofdstuk en daarvan nader de versen 20 tot en met 30. Dus de schriftlezing kunt u opgetekend vinden in Matthäus 11 vanaf het 20e vers tot het einde van het hoofdstuk. Doch vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Toen begon hij de steden in de welke zijn krachten meest geschied waren te verwijten, opdat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan uw lieden. En gij, Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zou tot op den huidigen dag gebleven zijn. Doch ik zeg u, dat het dan den landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. In dezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en heb dezelve den kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader, en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover.
Gemeente, laten we nu samen trachten om het heilige aangezicht der Here te zoeken in de weg van het gebed. Here, laat het toch niet kwaad zijn in uw reine, heilige, vlekkeloze ogen, wanneer wij hier aan de middaguren van deze dag zijn samenvergaderd, als wij dan onze onreine lippen openen tot u, om van u een zegen af te smeken over de bediening van uw woord. Want Here, nu mag vanmiddag uw woord weer gepredikt worden. Het zaad mag weer gezaaid worden, het goede zaad van uw woord. En u ligt het niet aan dat zaad, Heere, want dat zaad van uw woord, dat is levend en dat is krachtig. Maar Heere, dat zaad dat moet gezaaid worden. En van nature, dan is ons hart zo onontvankelijk voor de boodschap van uw woord. Wat is het dan toch noodzakelijk, Heere, dat bij de prediking van uw woord uw geest zich baart in zijn zaligmakende bediening, zodat dat woord van u ook werkelijk ingang mag vinden in ons hart. Dat u dat gesloten hart van ons, want dat is ons hart toch van natuur. Want wij hebben immers in het paradijs de deur in het nachtslot geworpen. Dat gesloten hart door u nu geopend zou worden, want het is wat, Heer. U komt nog bemoeienissen met ons te houden. Ook aan de middaguren van deze dag laat u uw woord weer verkondigen. En u staat u maar aan de deur van ons hart. En daar staat u te kloppen, ook vanmiddag, Heere, in de prediking van uw woord. Wij hebben u in het paradijs toch buiten de deur van ons leven gezet. We hebben de deur voor u dicht gedaan, om hem nooit en nooit meer open te doen. Maar Heere, nu hebben wij u wel verlaten. Wij hebben u de rug en de nek toegekeerd. Maar nu komt u nochtans bemoeienissen met ons te houden. We mogen vanmiddag nog verkeren onder de prediking van uw woord. En Heer, nu zegt u het. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen. En ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. U staat er aan die deur en u klopt. En Heer, nu zijn we van nature zijn we zo doof. Want we zijn immers dode zondaren geworden in onze diepe val in Adam. We zijn doodgevallen. En Heer, nu zijn we doof geworden voor de roepstemmen van uwentwege. O Heere, zou u toch willen geven dat we door de bediening van de geest een oor mogen krijgen om te horen. En een hart om op te merken. Dat vanmiddag, Heer, uw geest zich zo zou willen paren aan het woord, dat we het eens werkelijk mogen gaan horen, zoals we het nog nooit hebben gehoord. Dan gaan doden, die gaan horen de stemmen van de zonen Gods. En die ze toch horen, die zullen leven. Dan komt er toch geestelijk leven, Heere, terwijl dat we toch van nature dood zijn door de misdaden en de zonde. Maar u maakt van geestelijk dood toch levend. En dan krijgen we toch een oor om te horen. En een hart om op te merken. Ach Heere, dan worden we toch niet alleen hoorders van het woord. Maar waar dat wonder van de wedergeboorte, waar die levendmakende daad Gods plaats mag vinden, daar worden we toch ook daders van het woord. Dan worden we toch ook werkzaam gemaakt met dat woord. Dan gaan we toch verstaan, Heere, dat wij er buiten staan. Buiten uw gemeenschap. O Heer, en dan wordt dat toch de nood van ons leven. Dan gaan we het ook verstaan. God te missen. Dat is alles te missen. Dan moeten we u missen. En dan kunnen we u niet missen. O, zouden er vanmiddag nog in uw bedehuis mogen zijn, Heer. Die een levend godsgemis in haar leven hebben leren kennen. Die u niet meer kunnen missen, voor wie u geworden bent, het allerhoogst en eeuwig goed. Die u hebben mogen leren zoeken, Heer. En van dat zoeken, Heer, geldt toch, zoekt de Heer, terwijl hij te vinden is. Roept hem aan, terwijl hij nabij is. Zoek de Heer en leef. En die zoekt, die zo mag zoeken. Waarlijk mag zoeken vanuit de nood van het leven, door uzelf gewerkt, die zal op uw tijd ook vinden. En van nature zoeken we niet, Heer, want we zijn u niet kwijt. Maar Heer, zou u dan vanmiddag nog blinde zielsogen willen openen, dat we daaraan ontdekt mogen worden. Nu zijn het onze zonden die een scheiding hebben gemaakt tussen u en tussen onze ziel. En Heer, nu kunnen wij die scheiding niet opheffen. Want we kunnen niet anders meer dan zondigen. Wat is toch noodzakelijk dat we dat gaan leren verstaan, Heer. dat we zo goed en recht door u geschapen zijn in het paradijs. Dat we zo uit uw handen zijn voortgekomen, dat u kwam te getuigen en ziet, het was alles zeer goed. En dat had toch vooral betrekking op ons mensen, zeer goed geschapen naar uw heerlijk evenbeeld. Maar we zijn zo gans verdorven geworden, Heer. We kunnen niet anders meer doen dan kwaad. En om daar weer zo ontdekt te worden, Heer, dat we u nooit meer kunnen behagen, want die in het vlees zijn, die kunnen u niet behagen. En dan nu te moeten misseren, en de kloof niet te kunnen dempen, en de breuk niet te kunnen helen. Maar wat nu bij smensen, van smensen zijde onmogelijk geworden is, Heer, dat is nu bij u mogelijk. Bij u vandaan is het nog mogelijk dat zondaren met u verzoend worden, omdat u vanuit de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid een weg wilde uitdenken, waardoor en waar langs een zondaar hersteld wordt in uw zalige gunst en in uw gemeenschap, en dat met behoud van uw goddelijke deugden. Nu is het nog mogelijk, Heer, bij u vandaan. O, zou u nog willen geven dat er vanmiddag zijn, Heer, die ze mogen ademhalen na zoveel bange tegenspoed onder de prediking van uw woord. Gedenk dan, Heer, aan uw ziel hier in het strijdperk van dit leven. Wat zou het groot zijn, Heer, als het vanmiddag voor hen eens werkelijk een Bethel zou mogen worden. Een huis Gods, Heer. O, dat ze vanmiddag toch zouden gewezen mogen worden. Op die Jacobsladder, Heer, u stelde een ladder. Die reikte van de hemel tot de aarde toe, Heer. Dat is nou uw eigen werk. O, Heer, dan is het alleen maar mogelijk door die meerdere ladder Jacobs, door de Heer Jezus Christus, die de hemel heeft geopend voor zondaren die moeten beleiden, dat ze door eigen schuld de hemel hebben gesloten en dat het eeuwig, eeuwig recht zou zijn als de hemel gesloten zou blijven. Maar dat die hemel nu geopend is door de Zoon van uw eeuwige liefde, dat hij volkomen wilde voldoen op Golgotha, en dat daardoor het voorhangsel van de tempel is gescheurd van bovenaf tot beneden toe. Dat binnenste heiligdom is geopend. Dat er nu een geopende toegang is tot de troon der genade. En dat er nu een volk is, Heer, wat van u een heilige vrijmoedigheid krijgt. Om u aan te lopen als een waterstroom. Om toe te gaan tot die troon in de weg van het gebed. Om u, Heer, vrij te laten. Want u bent helemaal niets aan ons verplicht. U zou ons rechtvaardig voorbij kunnen gaan. O, om op die plaats gebracht te worden, waar we ons leven gaan verliezen en waar we toch gaan aanhouden aan de troon der genade, waar we geweld gaan leren doen op dat koninkrijk der hemel, waar we onze zaligheid met vrezen en beven gaan werken, omdat gij het zijt, die toch in ons werk, beide, het willen en het werken naar uw eeuwig welbehagen, ach Heer. Zou u zo vanmiddag de wonderen van uw genade nog willen verheerlijken? Zou u er nog toe willen brengen dat het gehoord zou mogen zien? Deze en die is al daar geboren. U gaat toch door, o koning van de kerk, met uw kerkvergaderend werk. U zegt tegen uw knechten, dwing ze in te komen, opdat een huis vol worden. En u zegt ook, daar is nog plaats, nog is uw huis niet vol. O Heer, en zou u daarom ook vanmiddag nog willen toebrengen, ook hier in de gemeente van Frieseveen. Gedenk aan de gemeente. Zijn een vakante periode ingegaan. U weet hoe moeilijk dat is ook voor de broeders kerkenraad, Heer. Ach, zou u ze maar wijsheid willen geven. En geef toch, Heer, dat er hier geen gemeente zal zijn die de kerkenraad op zou jagen. En die zal zeggen, u kan die wel beroepen. En je kan die wel beroepen, maar dat ze op de knieën zullen gaan. En dat ze, Heer, in leidzaamheid achter u den Heer aan mogen komen. Want van nature, dat doen we niets anders dan u voor de voeten lopen. En zou u daar maar voor willen bewaren. Om in leidzaamheid achter u aan te komen, biddende. Of dat u die lege plaats die er nu gekomen is, zou willen vervullen. Met de man uw straat. En kan misschien een poosje duren, Heer. Maar als nu iemand mag zijn die hier mag komen en die voor dit volk in en uit mag gaan in uw lieve gunst, dan zijn ze er goed mee. dan zijn ze er eeuwig goed mee. En Heere, zou u dat maar willen schenken, dat er maar veel gebed mag zijn, ook in het midden van deze gemeente. En Heer, als we niet kunnen bidden, zou het ons willen leren, door die geest der genade en door die geest der gebeden, want van nature kunnen we het ook niet, Heer, maar ook na ontvangen genade is telkens maar weer nodig. Zou u zo dan nog in uw gunst willen gedenken en willen helpen en willen sterken, Heer. Heer, zou u zo willen zijn met alles wat op uw zegen hoopt en wacht, dan denken we aan ons arme vaderland, aan onze regering, aan ons vorstenhuis. We dragen ze al op aan de troon van uw genade. Ze zijn in hoogheid gezeten. Ze hebben een verantwoordelijke taak van u gekregen. En daar zullen ze eenmaal rekenschap van moeten afleggen. En Heer, het zal wat zijn. Als aan ons veel is toebetrouwd, Heer, en als we onze verantwoordelijkheid niet hebben verstaan naar u toe. Ach, Heer, dan zal het vreselijk zijn om te vallen in de handen van de levende God. En zou u daarom maar willen geven dat er gebed mag zijn voor onze regering, voor ons vorstenhuis. Want er gebeurt zo ontzettend veel wat ons met een diepe, diepe droefheid moet vervullen. Maar Heer, zou u er nog eens over op willen staan? U wilt ook in ons Oranjehuis in het verleden op een rijke wijze werken. Zou u het ook nu willen doen, Heer? Onze koning, zou u hem, Heer, tot u willen bekeren? U neigt de harten van koning als waterbeken. Zou u het ook bij hem willen doen? En bij onze koningin en bij onze oud-koningin en de andere leden van het koninklijk huis, Heer, we mogen ze toch in het bijzonder opdragen aan de troon van uw genade. Want we hebben te bidden voor al degenen die in hoogheid gezeten zijn. Maar zou u boven alles uw gezegend koninkrijk ook in ons vaderland nog uit willen breiden? Al uw knechten wil u ze nog ondersteunen en sterken in de bediening van uw woord. Ook als ze vanmiddag en vanavond uw woord nog uit mogen dragen. Geef toch dat ze uw woord recht mogen snijden. Dat ze niet eens een bescheiden deel mogen geven onder de prediking van het woord. Dat ze geen stenen voor brood zullen geven, Heer. Zou u zo dan nog willen zijn met al het werk wat verricht mag worden? Ook buiten ons vaderland, Heer, tot op de zendingsvelden toe, onder het blinde heidendom, zegen die arbeid nog, ook het werk van de evangelisatie. Ook als het evangelie nog verkondigd mag worden onder het jodendom, Heer, er ligt een deksel op hun aangezichten. Ik heb ook de ontzaglijke vijandschap die daar is. Zou u dan willen zijn met degenen die daar werkzaam zijn, Heer, ondanks alle tegenstand, ach, zou u nog een krachtige deur willen openen? En zou u ook onder dit volk, waar nog beloften voor liggen, willen wonen en willen werken? En vervul die beloften nog, Heere, op uw tijd en op uw wijze. Heere, zou u zo willen zijn. Ook bij ons, als we vanmiddag geroepen worden om voor de tweede maal hier uw woord te verkondigen. Wie is toch tot deze dingen bekwaam? Maar Heere, dat u zelf bekwaammakende genade zou willen schenken, dat u zou willen zalven met die heilige zalfolie van de Heilige Geest. Want het is toch die Geest die in al de waarheid leidt. O Heere, onthou ons dan de bediening van uw Geest niet. En geef dat we met vrijmoedigheid en blijmoedigheid uw dierbaar woord nog mogen verkondigen. Dat we gesteld mogen worden als een rover van de hel. En als een planter van de hemel. O Heere, alles ligt verzonnen. Gedenk ons in alle zorgen, in alle noden. U weet het, Heer. Ze kunnen ons zo bezighouden. Ook onder de verkondiging van uw dierbaar woord. Maar dat we het zouden mogen verstaan wat u eens kwam te spreken tot een Martha. Martha, Martha, gij bekommert u over vele dingen, maar één ding is nodig. We kunnen onszelf wat bekommeren over vele dingen, maar dat als gevoeld mag worden. Dat ene dat is nodig. Dat met God verzoend wordt. Dat mijn arme ziel gered wordt. Dat ik hem als een buit mag uitdragen. Heer, zou u dat willen schenken? En zou u ons zo vanmiddag nog een horend en een verhorend God willen zijn? En dat enkel en alleen uit genade om de Heer Jezus wil. Amen. Gemeente, ter voortzetting van ons samen zijn willen we zingen van de 68e psalm. 5e en 6e vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar, een vriendelijk beschermer. En het ellendige dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. En het zesde vers, de koningen, hoezeer geducht, zijn met hun heren weggevlucht, zij vloden voor uw ogen. En wat er verder volgt in de versen 5 en 6 van Psalm 68 en ondertussen gemeente, krijgt u de gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heer en voor zijn dienst. En de Heer die zegenen u. En hij zegenen uw gaven.
Thank you.
Het is zo noodzakelijk dat we allemaal leerlingen worden. Leerlingen op de leerschool van vrije genade. En u weet het misschien nog wel, hè, die eerste schooldag. Dat voor de eerste keer naar school toe ging. Misschien gingen jullie wel graag naartoe, maar er waren ook kinderen bij. Die gingen helemaal niet graag naar school. Die hielden er eigen vast aan elke lantaarnpaal die ze tegenkwamen. Naar school wilden ze niet. Maar ja, ze moesten wel. Verplicht naar school toe tegenwoordig. Dat je 18e jaar wel. Maar ga je graag naar school toe? Nou, er zijn er heel wat die zeggen nee, liever niet. Maar als het nou gaat over die leerschool, hè. Als het gaat over die geestelijke leerschool. Waarop Christus de grote leermeester is. Ja, die gaan er allemaal graag naartoe. Want weet u waar die nu achter zijn gekomen? Dat ze zo weinig weten. We zijn gemeente in het paradijs, in onze diepe val in Adam, eigenlijk allemaal in geestelijk opzicht wel te verstaan. Hè? Ons verstand kwijtgeraakt. We kunnen een paar klinkende titels voor onze naam hebben staan. We kunnen zelfs verschillende keren gepromoveerd zijn en toch dat we de ware wijsheid missen. Want de vrezen des Heer is het beginsel van die wijsheid. En dan gaat hier een nieuw werken in het hart. Wanneer? Als hij een mens zalft met de bediening van zijn geest. Dan krijgen we verlichte ogen des verstands. En dan krijgen we in geestelijk opzicht, in beginsel, ons verstand weer terug. Dan krijgen we weer in beginsel kennis van God en goddelijke zaken. U weet wel, bij dat beeld Gods behoorde in de allereerste plaats de ware kennis kwijtgeraakt. Hebben we niet meer. Maar dan krijgt u weer kennis van God. Hey, en als u kennis van God krijgt, dan ga je God ga je ook beminnen. Dat kan niet anders. Dat zit al in dat woordje kennen. Het Bijbelse begrip kennen houdt altijd in een kennen. Nee, niet met het hoofd alleen. Maar een kennen met het hart. Dat betekent een kennen in liefde. Want u weet dat Bijbelse woordje kennen, dat is afgeleid van het woordje bekennen. En dat is de hoogste vorm van liefde als het goed is tussen man en tussen vrouw. Dat is een kennen in liefdesgemeenschap. Zo is het ook een kennen van God. Hey, en dan willen we steeds meer van God weten. Dan wordt de mens wordt heilig nieuwsgierig. Dan worden we leerlingen op de leerschool van vrije genade. En dat is zo noodzakelijk hè, dat we op die leerschool komen. Door wederbarende genade. Want als God de mens wederbaart, dan wordt niet alleen het hart, dat wordt veranderd. Zodat de hartstochten die worden anders. Dan gaat het hart gaat uit tot God en anders gaat uit naar de wereld. En naar de dienst van de wereld en naar de dienst van de zonde. Dat wordt dan anders in het leven. Dan krijgt de wereld krijgt een scheidbrief. Dan wordt de zonde wordt de dood. Maar het is ook zo dat de wil die wordt vernield. Want die wil, vanmorgen heb ik nog gezegd, het is boos en verdorven. Wij willen niet meer wat God wil. Maar dat verstand, dat verduisterde verstand van ons, dat gaat de Heer dan verlichten. En zo wordt een mens een leerling op de leerschool van vrije genade. Heer, dat is nu noodzakelijk voor u en voor mij. Dat wij leerlingen worden op die leerschool waar Christus onderwijs gaat geven. En dan wil die onderwijs geven in zijn huis. Hè? Want u bent vakant gemeente, maar weet je waar dan voor een dominee moet hebben? Weet je wat ze vroeger zeiden als het over een dominee hadden? Dan zeiden dat is een leraar, zeiden ze dan. Oude mensen die hebben het over een leraar. Een jonge dominee, een leraar. Die leraar zei onderwijs geven. Dan moet het bevestigingsformulier eens doorlezen. Van predikanten, wat is nou het eerste wat ze moeten doen? Een appellerende prediking, waarin ze de mensen oproepen tot bekering? Nee. Dat is echt niet het eerste. Het volk te onderwijzen. Dat is het allereerste. Onderwijs vanuit het woord. En dat andere hoort er ook bij. Maar eerst onderwijs. Daar gaat het over. Heeft de Heer Jezus zelf ook gegeven. En u moet zijn knechten, die moeten aan zijn voeten zitten. Moeten zelf leerlingen zijn om door hem onderwezen te worden. Dus leerling moeten we allemaal zijn gemeente. Of dat we nu gemeentelid zijn of dominee, dat maakt niet uit. Of dat je ouderling bent of diaken. En een mens komt nooit uitgeleerd. Moet eens denken aan de apostel Paulus. Dat was toch een man die had veel van de Heer geleerd, of niet? Als je brieven doorleest, veel van de Heer geleerd. Maar Paulus die heeft wel gezegd, en wij kennen ten dele. Nooit uitgeleerd hier aan deze kant van het graf. En hoe meer dat Gods kinderen ervan geleerd hebben, hoe is dat dan met mensen die heel geleerd zijn? Hoe meer dat ze geleerd hebben, hoe meer dat ze gaan zeggen, ik weet er eigenlijk maar heel weinig vanaf. Hoe meer dat erachter gaat komen wat je niet weet. Er zijn mensen die zijn altijd tevreden met geen wat ze weten, moeten ze altijd laten horen, maar Gods kinderen komen erachter. Ik weet zoveel, weet ik niet. Ik ben een weet niet. Ik heb gedurig onderwijs nodig. En u weet misschien wel, misschien heb je al eens een keer gehoord, toen Philippus Melanchthon, de vriend van Luther, ging sterven. En dat was een man die had veel gestudeerd. En toen ging hij sterven. En toen zei hij op zijn sterfbed, zei hij, en nu ga ik eindelijk afstuderen. Het was hier allemaal maar ten dele. Maar straks, dan zal ik gekend zijn al. Dan zal ik kennen gelijk als dat ik gekend ben. Daar gaat het over, gemeente. Maar nu eerst op die leerschool. Daar moeten we nu allemaal op komen. En nu wil ik vanmiddag uw aandacht gaan bepalen bij hetgeen wat we opgetekend kunnen vinden in het schriftgedeelte dat ons zojuist is voorgelezen uit Matteüs 11, het 28e tot en met de 30e vers. En dan lezen wij Gods woord en onze tekst als volgt: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover. Dan worden wij, gemeente, naar aanleiding van de woorden van onze overdenking voor vanmiddag bepaald bij Jezus' oproep om aangifte te doen voor zijn leerschool. Drie gedachten. In de allereerste plaats letten we op de leerlingen die hij oproept. In de tweede plaats letten we op het onderwijs dat hij geeft. In de derde plaats letten we op de uitslag die hij waarborgt. Dus we staan vanmiddag stil bij Jezus' oproep om aangifte te doen op zijn leerschool. Drie gedachten. Ten eerste de leerlingen die hij oproept. In de tweede plaats het onderwijs dat hij geeft. In de derde plaats de uitslag die hij waarborgt. Gemeente, als het gaat over het verband van onze tekst, dan gaat het in de allereerste plaats, dat hebben we ook horen lezen, over de verantwoordelijkheid van de mens. Moet je natuurlijk altijd benadrukken in de prediking. En het is nog wel eens een punt van kritiek dat er gezegd wordt, die dominee die wijst niet op de verantwoordelijkheid van de mens. En dat is waar. Maar één ding moeten we niet vergeten, gemeente. Waar begint die verantwoordelijkheid eigenlijk? Weet u dat? Ieder mens is verantwoording verschuldigd van Gods rechterstoel. Ook die blinde heiden, die nog nooit van God en van zijn dienst heeft gehoord. Toch verantwoording, weet u waarom? Geschapen naar Gods heerlijk evenbeeld. Zijn we kwijtgeraakt door eigen schuld, ook die blinde heiden. Dan zijn we de kennis kwijtgeraakt, de kennis van God en goddelijke zaken. Verloren gegaan door onze val. Maar nu komt er wat bij. Hè? Hoe meer bemoeienis je dat hier met een mens gaat houden, hoe groter de verantwoordelijkheid wordt. Dat leert de Heer Jezus hier heel duidelijk in het verband van onze teksten. Als het gaat over Chorazin en Bethsaida. Als het gaat over Capernaum, dat zelfs tot de hemel toe verhoogd. Maar het zal tot de hel toe nedergestoten worden. Zo dicht bij de hemel gemeen. Maar dat betekent wel als we verloren gaan. Hè, dat we dieper wegzinken in de hel dan de blindste heiden. De Heer Jezus heeft eens tegen een jonge man gezegd. Gij zijt niet verre van het koninkrijk gods. Maar als die onbekeerd gestorven is. Dan is er verder bij vandaan dan de blindste heiden. En daar ligt nu onze verantwoordelijkheid. De Heer die zegt. Aan wie veel gegeven is. Van die zal veel geëist worden. Daar heeft de Heer Jezus eerst op gewezen in het verband van de tekst. Eerst op de verantwoordelijkheid van de mens. Maar ja, als het nu van de mens af zou hangen. Wat denkt u? Zouden er veel zalig worden? Misschien zijn er wel die vanmiddag zeggen, ja zeker, want ik wil het wel. Ja, we willen wel zalig worden, zeker. We willen wel naar de hemel toe gaan. Maar we willen zalig worden op onze eigen manieren. Eigenwillige godsdienst. Niet zoals God het wil. Nee. Hey, want het is ons niet om God te doen van nature, dat is het hele punt. Van nature draait alles om de spil van ons eigen ik. Maar nu heeft God het gewild en daarom wordt er een volk zalig. En nu gaat de Heer Jezus niet alleen maar wijzen op de verantwoordelijkheid van de mens. Maar weet u waar hij ook op gaat wijzen? De andere kant. Op Gods verkiezend welbehagen. Hoort u maar wat hij zegt. Hij zegt, ik dank, in diezelfde tijd antwoordde Jezus en zei, ik dank u Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en de verstandige verborgen hebt en hebt hetzelfde de kinderkens geopenbaard. Ja Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Dat is nou Gods welbehagen om nou een volk zalig te maken. En als er geen verkiezing was, gemeente, als er geen welbehagen was, dan werd er echt niemand zalig. Want er is niemand die naar God zoekt. En er is niemand die naar God vraagt. Nou zijn we allemaal van hem afgeweken. Is dat nou wel een wonder voor u geworden? Het is een wonder geworden dat je zegt van, hey, als er nou genade in je leven verheerlijkt is. En nou is de Heere de eerste geweest. Ik heb niet naar hem gezocht, ik heb niet naar hem gevraagd. Maar de Heere die heeft naar mij gevraagd. Er was dus een ouderling. En die hier vlakbij was die ouderling. Hij is nog geen zo lang geleden overleden. En hij zei in de consistorie. Na afloop van de dienst. Zei hij tegen zijn mede-ambtsbroeders. Hij zei, ik had er geen zin in. Maar God had er zin in. En vrijdag stierf hij. En daar gaat het over, gemeente. Wij hebben er geen zin in, maar God heeft er zin in. God heeft een eeuwig welbehagen. En daarom wordt er een volk zalig. En als dat er niet was, zou er niet eentje zalig worden. En dat welbehagen, ja, hoe kan God nu een volk zalig maken? Dat kan toch niet? Want wij liggen allemaal onder het oordeel van de dood. En God moet dat oordeel handhaven. Dat is God met eerbied gesproken, gemeente, aan zichzelf verplicht. Hoe kan hij dan een volk zalig maken? Nou, die weg heeft hij uitgedacht van eeuwigheid. Dat kan nu alleen door de zoon van zijn eeuwige liefde. En door zijn hand zal het welbehagen des vaders gelukkiglijk voortgaan. Daarom zegt de Heer Jezus ook, als hij heeft gesproken over het welbehagen. Maar alle dingen zijn mij overgegeven van mijn vader. En niemand kent de vader dan, niemand kent de zoon dan de vader. Nog niemand kent de vader dan de zoon. En die de zoon wil openbaren, hoort u? Dat welbehagen gaat door zijn hand gelukkig voort. Zijn vader heeft alle dingen in de handen van zijn zoon. Zijn geliefde zoon. Zijn enige zoon overgegeven. En hij zal zorgen dat dat welbehagen voortgang zal vinden. Hij zal gaan lijden en sterven. Hij zal een volk zalig maken. Hij zal de zaligheid gaan verdienen. Dat zal hij alleen gaan doen. En zo komt ook de nodiging in onze tekst. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. We hadden gezegd, in onze eerste gedachte zouden we stil gaan staan bij de leerlingen die hij oproept om op zijn leerschool te komen. Die zijn vermoeid en belast. Wie zijn dat nu eigenlijk? Ja, er zijn mensen die zeggen, ja, moet u luisteren, het was een... Toen de Heer Jezus op aarde kwam, een donkere tijd. Er waren stille in de landen. En het volk van Israël, ja, hoe was het er eigenlijk mee gesteld? Ach, de ballingschap hebben ze eeuwen achter zich gelaten. En ze hebben de afgoden niet meer gediend. Ze hebben de Heere gediend. De tempel is herbouwd. De offerdienst is hervat. Er werd weer gebeden. De grote feesten werden weer gevierd. Er kwamen schriftgeleerden, er kwamen fariseeën, de afgezonderden, de geestelijke leidslieden van het volk van Israël. Godsdienst was er genoeg. Kijk, in het begin, net na de ballingschap, was het wezen van de zaken nog. Er was er geestelijk leven, maar het werd steeds minder. Ze kwamen in de afgodendienst terecht. Niet meer de ongerechtigheid, nee, de andere kant, de eigen gerechtigheid. Je zou kunnen zeggen, het volk van Israël, dat heeft een bekering doorgemaakt van de zonde tot de deugd. Of om het heel populair te zeggen, van de kroeg naar de kerk toe. Hoop godsdienst. Allemaal vormen. Allemaal vormen. En die fariseeën, die legden de mensen lasten op, die waren te zwaar om te dragen. En daar zuchten de mensen onder. En die raakten ze zelf nog niet met de vinger aan. Zou dat nu waar zijn? Zouden dat nu die vermoeide en die belaste zijn? Toch geloof ik dat niet, gemeente, dat je zo uit moet leggen. We moeten eens teruggaan naar het begin van ons teksthoofdstuk. Waar gaat het eigenlijk over? Het gaat over Johannes de Doper. En die Johannes de Doper, ja, die had een hele belangrijke taak. Nee, hij was de Christus niet. Maar hij was voor zijn aangezicht heen uitgezonden. Hij was de heroud van de koning. Hij was de wegbereider. Hij moest de Heere bereiden een toegerust volk. De wegbanen voor de koning, dat was eigenlijk de taak van de heroud. Die voor de koning uitging dat de wegen wel gebaand waren. Zodat de koning achter hem aan kon komen. En dat is eigenlijk de bediening van Johannes de Doper. Hij was een boeteprediker. Een boetegezant heeft gepredikt, bekeert u. Want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En wat brengt dan vruchten voor ter bekering waardig. En heeft gezegd. De bij ligt door reden aan de wortel der bomen. En alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen. En in het vuur geworpen. De prediker daar in de woestijn van Judea is een kemelsharen mantel. Met zijn leren gordel om zijn lendenen. En zo heeft hij daar het woord gepredikt. Een boetegezant. En dat woord, dat vond ingang in de harten van zondaren. Er waren er daar onder de bediening van Johannes de Doper. Die werden ontdekt, weet u waaraan, aan de schuld. Die gingen het zien. We kunnen niet sterven. De bij ligt al reden aan de wortel der bomen. Dat is zo belangrijk, gemeente. Dat we dat gaan zien in ons leven. Jonge mensen, hij moet gaan sterven. Dat de dood een keer komt. En dat hij zomaar in je leven kan binnenkomen. Dat je geen eens oud hoeft te zijn. Dat je ook jong kan sterven. En als de Heer een zondaar van dood levend maakt, dan gaan we dat beseffen. Ik moet sterven. Ik moet God ontmoeten. En dan, dan is het eeuwig kwijt. En we leven in een tijd, gemeente, we willen allemaal zekerheden hebben. Hiervoor verzekerd, daarvoor verzekerd. Maar als we nou eens denken aan de dood. En die komt. Wanneer weten we niet? We moeten met Isaac zeggen, we weten de dag van onze dood niet. En daarom, het wordt wel eens gezegd, hè, er is niet zo onzeker als het leven. Er is niet zo zeker als de dood. De doden moeten sterven, voelden ze. De bij ligt al reed aan de wortel der boom. En ze brachten geen goede vruchten voort. Alleen maar kwade vruchten. Die mensen kwamen erachter, we kunnen onszelf niet meer bekeren. Die hebben er alles aan gedaan. Om met God bekeerd te worden. Maar dat werd nu geleerd onder de bediening van Johannes de Doper. Dat plaatsmakende werk. Daar gaat het om. Hè? Want straks gaat die Johannes de Doper nog wat doen. Hè? Dan gaat hij hem aanwijzen aan de veren van de Jordaan. Dan zegt hij, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hé, dat is nou voor een volk. Hè? Die zijn vermoeid en belast. En die prediking die vond ook ingang in de harten van zijn discipelen. Ja, want Johannes de Doper had ook discipelen. Leerlingen, volgelingen. Heeft hem aan mogen wijzen als het lam Gods. En nogmaals, dat vond ingang in de harten van zondaar. Maar er waren er ook zoveel die bleven nog bij Johannes de Doper. Die hadden hun leermeester zo lief. En die prediking, ja, die veroordeelde ze. Dat was waar. Maar ze voelden tegelijkertijd in hun hart, maar dat is de waarheid. Hey, zit u zo ook al eens onder de prediking? Een godsdienstig mens, als je ontdekkende prediking hoort, waar de wortels van bestaan worden blootgelegd, die groeit ervan. Die loopt weg. Die zegt van altijd maar die ellende. Dat weten we nu toch zo onderhand wel. De ellende zal kind van God nooit zeggen. Weet u nog? Paulus zei, wij kennen ten dele. Hey, dat geldt ook van het stuk van de ellende hoor. Daar raakt een mens nou zijn leven lang niet in uitgeleerd. Die leert nooit de diepte van zijn ellende peilen. Moet je denken aan Paulus. Dat heeft hij gezegd na zijn bekering. Hè? heeft hij gezegd, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Nee, dan krijgen we een ontdekkende prediking, lief. Moet de mens vooringewonnen worden, zeker. Want dat is een prediking die is niet naar de mens, maar is wel een prediking die is voor de mens. Dat de fundamenten, de wortels van ons bestaan in de prediking, worden blootgelegd. En dat mocht Johannes de Doper nu doen. Maar hij mocht ook heen wijzen naar het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Nee, daar gaat het nu net over. Daar gaat het nu over, want wat gaan wij nu proberen? Als die in je leven komt, dan zou je zo heel graag, weet u daarvan, de zonde met wortel en tak uit willen roeien. Dan ga je tegen de Heere zeggen, Heere, nu zal ik altijd voor u leven, want u bent het eeuwig waard. En om er nou achter te komen dat we geen zonde weg kunnen nemen. Kijk, die mensen die zijn nu vermoeid. Weet u waarom? Nou, die worden van dood levend gemaakt en die gaan werken. Maar weet u wat ze doen? Ze gaan op God aanwerken. Ze gaan trachten door hun doen en laten de kloof te dempen. De breuk te heen. Nou, en die verkeerden nu onder de bediening van Johannes de Doper. Dat waren levend gemaakte mensen hoor. Ja, dat konden ze zelf niet bekijken. Maar ze waren door de Heere gebracht in het werkhuis. Dan moeten mensen nu gebracht worden. Werkverbond. Word je moe? Moe van het werken? Ja. Moe van jezelf vanwege de zonde, de inklevende verdorvenheid. En ook belast. Belast, weet u wat dat betekent? Nou, we lopen met een last van onze zonde op onze schouders. Van nature hebben we geen erg in, hè? Dat we zondaren zijn. Maar als de Heere van dood levend maakt. Moet je denken aan dat weergaloze boek van John Bunyan. Christen, daar loopt hij met pak op zijn schouders. Hé, hey, dat pak wordt niet lichter, hè? Hoe langer dat je met een last op je schouders loopt, hoe zwaarder dat die last gaat drukken. Zulke last van zonde en plagen. Zingt die dichter van die boetepsalm, psalm 38. Zulke last van zonde en plagen, niet te dragen, drukt mijn schouderen naar beneden. Hey, die mensen die zijn nu vermoeid en belast onder de prediking van Johannes de Doper. Hebben ze dat geleerd, in het werkhuis gekomen. Misschien zijn er hier vanmiddag ook in Gods huis, en dat hoop ik van harte. Die zich daarin herkennen, die zijn in het werkhuis gekomen. En als je nou vraagt, is het nou beter geworden, moeten ze zeggen, nee, slechter. Hoe word ik nou ooit nog zalig? En zeker als de Heer gaat ontdekken aan die verdorven bron van ons bestaan, aan ons hart, dan is dat een vuile bron van wanbedrijven. Dan kan het nooit meer van onze kant. En dan moet u eens denken, u bent goed en recht uit Gods handen voortgekomen. Vermoeid en belast en u nodigt hij ze. Op zijn leerschool. Hij zegt eigenlijk tegen de discipelen van Johannes de Doper. Dat ze leerlingen moeten worden van hem. Dat heeft Johannes gezegd. Heeft gezegd, hij moet wassen. Ik minder worden. En nu zit Johannes in de gevangenis. En nu moet Johannes straks gaan sterven. Hey, en voor Johannes was het, dat weet u ook wel. Hè? Was er ook zoveel twijfel in zijn hart. Is die nou werkelijk degene die komen zou? Of verwachten we nog een ander? Moet je denken. De heroud van de koning, twijfel in zijn hart, maar ook twijfel bij zijn discipelen. Hij is een riet dat van de wind gins en weder bewogen wordt. En toch een heroud van de koning. De Heer Jezus die heeft op zijn bediening gewezen, wat zijn bediening is geweest. Hij was de minste als het ging. Over diegenen die leefden onder het Nieuwe Testament, die de vervulling van Gods belofte hebben mogen zien. Maar hij was de meest als het ging over het Oude Testament. Hij heeft de vervulling gezien. Hij stond eigenlijk tussen het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond in. Johannes de Doper, een mens. Straks gaat hij sterven, zijn discipel. En ze houden nog steeds vast aan hun lieve meester. Ze weten zich zo verbonden aan zijn prediking. Nee, maar nu moeten ze overgaan naar die leerschool van de Heer Jezus. Zijn discipelen te worden. Eigenlijk zijn ze dat al. Want waar de Heer dat ware werk der ontdekking is begonnen. Dat is een werk. Dat is niet van de mens hoor. Dat is nou uit God. Kan je niet zeggen. Nou, dat zijn de dode werken van het vlees. Dat is toch niet waar. Nee. Moet u luisteren. Toen je op school kwam, en nu gaat het over de leerschool. Hoe leerden we toen lezen? Toen leerden we eerst de letters van het alfabet. Toen begon die leerkracht toch niet halverwege. Die zei, nee, we gaan beginnen bij de A. Daar gaan we beginnen. En dat zegt de Heer nu ook. Christus zegt, ik ben de alfa. Dat is de eerste letter van het Griekse alfabet. En ik ben de omega. En zo gaat hij dat hele alfabet over. Hij is alles wat er tussenin ligt. De eerste en hij is de laatste. Nou wordt die zondaar, die wordt van dood levend gemaakt. Die komt op zijn leerschool. En wat gaat er dan eerst gebeuren? Dat plaatsmakende werk. Maar u zegt, ja, maar dominee. Maar Johannes de Doper is het toch niet meer? Maar dan was die Johannes de Doper, was de vriend van de bruidegom. En wat deed nou die vriend van de bruidegom, hè? Die vriend van de bruidegom, die ging vertellen over de heerlijkheid van die bruidegom. Dan moet je maar eens denken aan die knecht van Abraham. Was de bruidsverwerver. Nou, die moest een vrouw zoeken voor Isaac. En toen heeft hij die verre reis gemaakt. Toen heeft hij Rebecca gevonden. En wat heeft hij toen gedaan? Toen heeft hij verteld over Isaac, wie die nou was. Wie zijn heer nou was. Toen heeft hij al die schatten getoond. En toen werd dat hart van Rebecca werd gaande gemaakt. Dat is nou het werk van de Heilige Geest precies. Dat is nou de grote vriend van de bruidegom. Die bediening van Johannes de Doper wijst heen naar het werk van de Heilige Geest in het hart van de zondaar. Zo maakt Christus door zijn geest plaats in het hart van de zondaar voor zichzelf. Begrijpt u dan? Die discipelen, die ware discipelen van Johannes de Doper, die nou waarlijk door Gods geest aan zichzelf waren ontdekt, dat waren eigenlijk al leerlingen van Christus. Hij gebruikte de bediening van Johannes de Doper om die mensen op zijn leerschool te krijgen. Hij nodigt ze hier, vermoeid en belast, mogen worden, ook mogen worden van de zonde, van de zondige natuur. We gaan onze tweede gedachte. Het gaat over het onderwijs dat hij geeft. De Heer Jezus die nodigt op zijn leerschool. En dan lezen wij in de tekst, komt herwaarts tot mij, gij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. Hé, wat is nu eigenlijk dat juk? We weten wat een juk is, hè? Een juk. Dan dragen we een last op onze schouders. Vroeger droeg men een juk. Wij kennen dat niet meer zo. En in het midden, in het oosten werd een juk werd veelvuldig gebruikt om lasten weg te dragen. En dat was zwaar. En dan zegt de Heer Jezus, die zegt hier, neemt mijn juk op u. Wat is nu zijn juk? Onze kanttekenaren die zeggen, hé, dat is nu zijn leer. En wat is nu zijn leer? Dat is de leer van vrije genade. Hij heeft het volk onderwezen. Onderwezen in de weg der zaligheid. We hebben gezegd, moeten Gods knechten ook doen. Weet u wat we van de Heer Jezus lezen? Hij ging het land door en hij ging van stad tot stad. En van vlek tot vlek. Wij zouden zeggen, een grote gemeente, een kleine gemeente. En die gemeente is voor hem niet te klein. Richtende zijn reis naar Jeruzalem, ja. Want daar zou hij het offer gaan brengen. Daar moest het heen, naar Jeruzalem. En hij leert het volk. Zo is hij het land doorgegaan. Zo heeft hij 3 jaar lang onderwijs gegeven. Als hij ons hoogste profeet en leraar ter gerechtigheid. Hij geeft onderwijs. En in dat onderwijs gaat het om hemzelf. Dat is nu het wonderlijke. Hey, dat mag een leraar nooit doen. Hè? Die mag nooit zichzelf prediken. Maar Christus heeft zichzelf gepredikt. Hij heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En hij zegt, je komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En neemt mijn juk op u. Mijn leer. Hey, dat is anders dan de leer van Johannes de Doper. Nee, dat is geen tegenstelling. Dat ligt nou in elkaars verlengde. Een ontdekkende prediking. Waarin de mens gewezen wordt op de wortels van zijn bestaan. En dat de wortel van het bestaan niet deugt. Maar nu gaat hij ook op zichzelf wijzen. Hij kan waarlijk rust gaan geven. Hij zegt, en leert van mij. Ja, wat dan? Nou, leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Zachtmoedig. Wie was er nu zachtmoedig? We lezen van Mozes dat hij de zachtmoedigste mens was op de ganse aardbodem. Had hij dat nou van zichzelf? Nee. Nee, die zachtmoedigheid van Mozes, gemeente, dat is geen karaktereigenschap. Nee, dat is door Gods genade. Dat is die zachtmoedigheid waarvan de Heer Jezus heeft gezegd in de zaligsprekingen. Zalig zijn de zachtmoedigen, want die zullen het aardrijk beërven. Dat betekent zacht van gemoed. Nee, dat is een mens niet. Van nature hebben we een hard hart. Een stenen hart. Dan zijn we helemaal niet zachtmoedig. Wat? Dan zijn we hardvochtig. Dat is het tegenovergestelde van zachtmoedig. Maar nu heeft de Heer, die heeft Mozes zachtmoedig gemaakt. Had hij niet van zichzelf, want ach, we weten wel wat er gebeurd is. Hè? Toen Mozes 40 jaar was, toen zijn keus van zijn hart openbaar kwam. Toen heeft hij daar zomaar, weet u niet kinderen, een Egyptenaar doodgeslagen. Toen was hij niet zachtmoedig, toen was hij hardvochtig. Hij sloeg die man zomaar dood. Eén klap en dan lacht hij. Ja, want Mozes was ook onderwees in de krijgskunst. Hè? Dus het was een sterke man, één klap. En hij sloeg dan die Egyptenaar dood. Nee, toen was hij niet zachtmoedig. En hij had gedacht dat het volk van Israël wel zou verstaan. Dat de Heer hem had gezonden om dat volk te verlossen. Hij dacht, het is nou tijd. Maar de Heer zei, het is helemaal nog geen tijd. Mozes moest vluchten. Die moest 40 jaar in de woestijn van Midian zwerven. En toen zwierf hij achter in de woestijn altijd. En dan had hij die schapen bij hem van zijn schoonvader Jethro. Dat was niet één schaapje van hem bij je. Moest lezen. De kudde van zijn schoonvader Jethro. Jacob die kreeg nog wat van Laban en dat was er ook een. Die probeerde ook om zijn schoonzoon uit te buiten. Maar als het, om hem uit te buiten. Maar als ik kijk naar Jethro, de schoonvader van Mozes, hij gaf hem niet één schaap. En dan zwierf hij mee in de woestijn. En schapen, lieve beesten. Ja, maar als je schaap hebt, weet je het wel. Hè? Een schaap is zo dwars als wat. Hè? En een schaap is zo dwaalziek. Een schaap heb je altijd werk aan om ze bij elkaar te houden. Moet je herder doen, hè? Die schapen met elkaar houden. Maar dat moest Mozes nou leren in de woestijn. 40 jaar met die schapen. Was een leerschool voor hem. Heeft een leerschool gekregen aan het hof van Farao. En toen hij daaruit geleerd was, toen zei de Heer, nou, ik een andere leerschool voor je. Nou moest hij zachtmoedig moest hij worden. Moest hij met die schapen omgaan. Geduld moest hij oefenen. Hey, straks moet hij met dat volk van Israël de woestijn in, hè? Nou, Gods volk, Gods kinderen worden niet voor niets vergeleken bij schapen, hè? Bij een kudde schapen. Dat is Gods volk, hè? Schapen. En moest hij nou leren in de woestijn. Hè? De Heer die heeft zelfs gezegd, 40 jaar lang heb ik verdriet gehad van dat volk. Want het was een hardnekkig volk. Het was een dwalend volk. Telkens maar weer stonden ze tegen de Heer op. Wat heeft de Heer een geduld gehad met dat volk, hè? En Mozes. En u weet, op laatst heeft hij zich toch nog laten gaan. En toen kwam het wel uit, hè? Die zachtmoedigheid, ach, dat is geen karaktereigenschap, nee. Dat is nou alleen door Gods genade. En als de Heer dan een mens een ogenblik loslaat, we hebben wel Mozes gezien, hè? Moest hij nog sterven, kon hij het land der belofte, kon hij niet binnengaan. Zachtmoedigheid, maar nu is Mozes is gestruikeld, hè? Maar de Heer Jezus die zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En als het nou gaat over zijn zachtmoedigheid, gemeente, dan moeten we zeggen, hij is de meerdere Mozes. Meer dan Mozes is hier. Oh, wat een zachtmoedigheid. Met zijn volk. Met zijn volk, met dat dwaalzieke volk. Dat gaat hij ze nu leren. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Ja. Oh, dan verwonderen ze zichzelf erover. Dat ze nog nooit van die leerschool af zijn gestuurd. Want hij neemt ze op zijn leerschool en stuurt ze er nooit vanaf. En hij heeft de meest hardleerse leerlingen die er zijn. Die telkens maar weer herhalingsonderwijs nodig hebben. Heb u zelf niet zo leren kennen? Als zo'n hardleerse leerling op de leerschool van vrije genade. Hij geeft haar onderwijs. Hij dacht dat ik zachtmoedig ben. En dat ik ook nederig van hart ben. Nederig, ja, dat is die. Want hij is Gods eeuwige zoon. En wij zijn hoogmoedig. Hè? Want Wij hebben God haar troon en kroon gestaan. Wat wilden we eigenlijk in het paradijs? Toen we gevallen zijn. We wilden één ding. U en ik. We wilden aan God gelijk zijn. Wij op de troon. En God er vanaf. Wij wilden het voor het zeggen hebben. Gemeente, dat komt heel duidelijk uit in onze tijd. Hè? Leg er onze tijd maar eens naast. Heel duidelijk. Hè? Dat wij mensen, alles waar we willen uitmaken wat goed en wat kwaad is. Dat wij autonome mensen zijn. Dat we onszelf tot een wet zijn. Dat betekent, hè? Auto, dat is zelf. En nomos, dat is wet. We zijn onszelf tot een wet. Wat die autonome mens die zegt, van de moderne mens zegt. Maar ik maak toch zelf al uit wat goed en wat kwaad is. Daar heb ik God niet bij nodig. Ik zijn woord niet bij nodig. Wij wilden als God zijn. Maar nu wil God, die wil mensen die God gelijk wilde zijn zalig maken. En hoe moet hij dat nu doen? Heeft hij zijn eigen lieve zoon voor gegeven. En nu heeft Christus zichzelf zo diep vernederd. Hè? Moet u maar eens luisteren wat Paulus van hem schrijft in die brief aan de Filippenzen. Als hij op Christus gaat wijzen als het grote voorbeeld. Dan zegt hij. Die het geen roof behoefde te achten. Hij wel, goden even gelijk te zijn. Heeft zichzelf vernietigd de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. Hij zegt, nou ben ik nederig van hart. O, wat heeft hij zichzelf diep willen vernederen. En als hij op die leerschool komt van de Heer Jezus, hoe ga je hem nou leren kennen? In zijn diepe vernedering, gemeente. Dat begint echt niet bij het kruis, hoor. Weet u waar het begint? In de heilige ontvangenis. Het begint bij de kribbe. Wat heeft Paulus ervan geschreven? Geboren uit een vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet zijn verlossen zou. Vermoeid en belast. En om dan hem te mogen zien als dat lam Gods. Als het geloof zo geopend mag worden voor hem. Als je hem mag aanschouwen in zijn diepe vernedering. Dat hij ontvangen is van de Heilige Geest. Dat hij nu geboren is uit de maagd Maria. Daar gaat hij nu zijn borgtocht gaat hij beginnen. En die gaat hij voortzetten. We blijven niet bij. Nee, volg de apostolische geloofsbelijdenis maar eens. Maar begin bij zijn diepe vernedering. Om hem zo te gaan leren kennen. En hoe dat hij in de gangen van zijn vernedering ging voldoen aan het heilig recht van God. En dat recht van God waaraan hij heeft voldaan. Dat recht van God ook eiste dat hij verhoogd zou worden. Verhoogd zou worden. Hij die zichzelf zo diep heeft willen vernederen. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En heeft hij zichzelf zo diep willen vernederen. Maar de Vader heeft hem ook uitermate verhoogd. En nu zit hij aan zijn rechterhand. En dan heeft hij de Heilige Geest uitgestort. Die geest heeft hij verworven in zijn zaligmakende bediening. En die komt nu wonen en werken in de harten van zondaren. Die gaat dat harde hart gaat die verbreken. Dan worden we gemeend in beginsel zachtmoedig. Dat zijn die zachtmoedigen die de Heer Jezus heeft zalig gesproken. Zacht van gemoed. Ja, en dat niet alleen. Ze worden niet alleen zachtmoedig gemaakt. Nederig. Dat worden nu nederige mensen. Hoe meer van de Heer geleerd gemeent, hoe nederiger, weet u dat wel? Want hoe meer vruchten dat er aan de boom hangen, hoe dieper dat die boom buigt. Dus dat is nou het onderwijs wat hij geeft. Nee, dat zijn mensen die lopen niet met de borst vooruit. Die komen erachter. We weten eigenlijk niets. Die raken nooit uitgestudeerd aan deze kant van het graf. We gaan naar onze laatste gedachte. Dan gaat het over de uitslag die hij waarborgt. Maar voordat we daartoe overgaan, willen we eerst zingen met de dichter van Psalm 25. Het vierde vers. Heer, uw goedheid kent geen paden. God is rechter, zal hij door onderwijzingen die dwalen brengen in het rechte spoor en wat er verder volgt. uitslag die hij waarborgt. Want we lezen in de tekst: en ik zal u rust geven. En, nogmaals in het 29e vers: en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus daar gaat het over rust vinden. Rust voor onze ziel. Weet u, Gods woord is een eenheid. En we hebben net gehoord, als het gaat over dat juk, dan gaat het over de leer van vrije genade. Dan gaat het over de rust die er overblijft voor het volk van God. Een zielenrust. Weet u wat de profeet Jeremia daarvan heeft geschreven, die bekende tekst? Zo zegt de Heere, staat op de wegen en zie toe. En vraag naar de oude paden, waar toch de goede weg zijt en wandelt in dezelfde. Hoort u dat? Gaat over de leren. De oude paden wandelt in dezelfde. En dan staat er, zo zult gij rust vinden voor uw ziel. Precies hetzelfde. De ware rust wordt alleen daar gevonden waar de rechte leer mag worden gepredikt, zegt de Heer Jezus eigenlijk. Dan gaat het over mijn juk. En hij zegt, en dat juk dat is zacht en mijn last is licht. Dan gaat het over de prediking van het woord. Ja, en als het dan gaat over die rust, hè. Een mens moet onrustig worden gemaakt onder de prediking. De rust moet worden opgezegd. Daar hebben we een hekel aan. Maar als de rust niet wordt opgezegd, dan vindt een mens geen rust totdat hij rust mag vinden. Zo heeft Augustinus het toch gezegd in zijn belijdenissen. In God. Dan word je heilig onrustig gemaakt. En wat had nu eigenlijk Johannes de Doper gedaan onder zijn prediking? Had hij mensen onrustig gemaakt? De Heer was erin meegekomen. De rust was ze opgezegd. Waar moesten ze het nou zoeken? Nou, de Heer Jezus zegt, bij mij. Bij mij is nou die rust te vinden. Die ware rust. En die rust heeft hij verworven. Hoe? Wij zeggen, na gedane arbeid is het goed rust. Dus eerst arbeid en dan komt de rust. Nou, zoals bij Christus ook gegaan, heeft gearbeid. Rusteloos gearbeid. Hij was de knecht des Heren. Zo diep heeft hij zich willen vernederen, weet u toch? Die het geen roof behoefde te achten, goden even gelijk te zijn, heeft zichzelf vernietigd. De gestoltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. Er staat zelfs een slaaf. Dat wilde hij worden. Hij wilde dienstknecht worden. Weet u waarom? Weet u nog dat werkverbond? Dat is toch verbroken? En u heeft nu schotten onveranderlijk. Hè? De eisen van het werkverbond blijven liggen. Hè? Die blijven liggen. De Heere die zei, doe dat en gij zult leven. En wat betekende dat? Een volkomen gehoorzaamheid. Ja, volkomen. Vanuit de liefde van het hart. God wilde helemaal vrijwillig gediend worden. En dat hebben wij nou in Adam nagelaten. En nou zijn de tweede Adam. Hè? Is die gaan staan in de plaats van zijn volk. En hij heeft hij gezegd in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid tegen zijn vader. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Hij wilde knecht worden. Hij wilde Gods wil gaan volbrengen. Nee, en dat hield wat in, hè. Dat hield wat in. Want weet u wat dat betekent? Wij hebben het werkverbond. Hebben wij verbroken. Wat was nou de straf op het werkverbond? Ten dagen als ge daarvan eet zult gij de dood sterven. De dood, dat is nou de straf. Dat hebben wij over ons leven uitgeroepen. We hebben de dood, die vijand, hebben wij binnengehaald. En nu liggen wij onder het oordeel van de dood. En als Christus nou moet gaan doen wat hij eerst, dus die eerste Adam heeft gedaan, dan moet hij ook de dood sterven. En daarom moest hij de wet volkomen volbrengen. Zijn dadelijke gehoorzaamheid, maar ook de dood sterven, zijn lijdelijke gehoorzaamheid, dat wilde hij. Geheel vrijwillig, ik kom om uw wil te doen. Dat betekende de dood sterven. En zo heeft hij dat werk willen volbrengen. En toen hij de dood is gestorven, Toen werd zijn lichaam gelegd in het graf. En wanneer kon hij nou eigenlijk sterven? Toen hij het werk had volbracht. Eerder niet. Toen hij uitriep, het is volbracht. En toen kon hij zeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En het hoofd buigende gaf hij de geest. En toen werd hij gelegd in het graf. Toen was het werk was af. En toen kwam de Sabbat. De laatste oud-testamentische Sabbat. En dan lees je, en zij rusten naar het gebod. En toen heeft de Vader ook gerust. De Vader heeft gerust, weet u waarin? In het volbrachte werk van zijn lieve Zoon. Christus had het werk volbracht. Hij had de zaligheid dat hij verworven. En daarom kan hij nodigen tot die rust. Nu al? Ja. Ja, nu kan hij dat al. En één ding is zeker. Hè? Al die kinderen van God die heilig onrustig worden gemaakt. Die vermoeid en belast zijn. Die dat waardig zijn. Die zullen allemaal die rust vinden. Dat zal er niet eentje mislopen. En daarom, we hebben gezegd, de uitslag die hij waarborgt. Hè? Ja, daar staat hij voor in. Een leerkracht op school, hè, die heeft een leerdoel voor ogen. En hij gaat lesgeven en hij probeert dat leerdoel te bereiken. Lukt dat altijd? Ja, soms wel, maar soms ook niet. Er zijn ook leerlingen, daar lukt dat helemaal niet bij. Maar bij deze leerlingen lukt het bij elke leerling. Die zullen allemaal die rust gaan beërven. Die Christus heeft verworven. Hey, en waar mag de kerk nu eigenlijk rust vinden? Waar mag het nu rust vinden? In de kenmerken die gepreekt worden. Oh, er zijn dominees die zeggen, die kenmerken moet je helemaal niet preken. Joh. Oh, dat is zo gevaarlijk. Dat is helemaal niks. Dat is helemaal niks. Nou, Gods woord zegt wat anders. Ik heb eens een hele indrukwekkende preek gelezen van die christelijk gereformeerde hoogleraar, professor Geels. Niet verwarren met Peel, zei Geels. Die man die leeft al jaren niet meer. Dat was nog een ouderwetse predikant. En die heeft een preek geschreven, die trof me bijzonder. En veracht de dag der kleine dingen niet. Denk erom. Die lammeren, Petrus, die horen er ook bij hoor. Want die is geen oog voor, hè? Alleen oog voor de schapen. Nee, die lammeren die horen er ook bij. Hey, maar kan u zo'n kleine in de genade rust vinden? Nee. Hey, kon u zo iemand die vluchtte naar de Vrijstad rust vinden? Kon die zeggen, als die daar zag staan, bekloot. Dat betekent toevlucht. Dat stond daar in het Hebreeuws. Daar waren wegwijzers naar die Vrijstad. Kon die dan zeggen, nou, dat is mooi. Ik ben op de goede weg. Ik kan rustig een poosje langs de weg gaan zitten. Nee, natuurlijk niet. Dat was onmogelijk, want de doodslager zat hem op te hielen. Begrijp je? Daar wordt geen rust gevonden. Nee, weet u waar Gods kinderen de rust leren vinden? In Christus. Hier wordt de rust gevonden, hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van welust maakt. Hier elk in liefde dronken, als hij gekend mag worden. En weet u waar die rust boven alles gevonden mag worden? Dan wordt Christus eens gekend in de gangen van zijn vernedering, hebben gezegd. Dan wordt hij ons dierbaar. Maar nu moet hij ook gaan voldoen. En hij heeft voldaan. Hey, en daar vindt de kerk nu rust. Weet u waar de kerk eigenlijk rust vindt? Als het nou geestelijk Pasen wordt in het leven. Dan vinden ze toch rust. Rust waarin? In het volbrachte werk van Christus. Als ze de levende kwitantie mogen overhandigd krijgen. Dat hij het ganse werk heeft volbracht. Dat hij is geweest in dat goddelijke gericht. Hey, en daarom kan de kerk nu de vrijspraak ontvangen in dat gericht. Dan zijn ze vrij van schuld en straf. Hey, daar wordt de rust geschonken. Hey, als ze de Heilige Geest ontvangen. Als een onderpand van de eeuwige zaligheid. Als ze mogen weten die ook mij gegeven is. Daar mag de kerk rusten. Rusten in het volbrachte werk van Christus. Rust in de verzegeling van de geest. Daar wordt de rust geschonken. En daarom, ja, in de prediking van het woord. Moeten de kenmerken nooit wegslaan, gemeente. Echt niet hoor. Dat is niet de grond. Onthoud het goed. Maar het is wel de weg. En als mensen daar heel vijandig tegenover staan. Dan moet jij gaan afvragen. Hé, hey, is daar wel echt geestelijk leven? De Heere haalt de grond eruit. En hij brengt zijn kerk bij de ware rust. En zo blijft er dan een rust over voor het volk van God. Mensen die niet meer kunnen. Die erachter gekomen zijn, vermoeid en belast zijn geworden. Die gaat hij nu nodigen tot die rust. En die rust, we hebben het gehoord, die zullen ze eenmaal ontvangen. Jozua die heeft dat volk geleid in de rust. En dat doen nu die meerdere Jozua ook. In de woestijn waren ook rustplaatsen. Maar daar konden ze niet blijven. Daar gingen ze van rustplaats tot rustplaats. Zoals nou met de kerk ook. Daar mogen ze wel eens rust ontvangen. Hier in de tijd al, onder de prediking van het woord. Maar het is ook zo genoten en ook zo weer toegesloten. Dat volk dat moet voorttrekken. Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Totdat ze zijn in de ware rust toegemeente. Is de rust die wel eens opgezegd? Bent u wel eens werkelijk heilig onrustig geworden onder de prediking van het woord? Dat is nu zo noodzakelijk en dat willen we niet. Wij zijn rustzoekers. We zoeken valse rust. Maar denk erom, als we zo voortleven met een valse rust, dan zal het straks eindigen in een eeuwige onrust. Maar als we hier nou waarlijk rusteloos worden gemaakt, dan mag die rust, die mag gevonden worden. In het werk van Christus. In het werk van de drie enige God. En dan krijgt hij alleen de eer. Amen. Heren, u bracht ons vanmiddag nog een ogenblik samen in uw bedehuis. We mochten stilstaan bij die ware rust. Die vermoeide en die belaste. Wat is toch noodzakelijk, heren? Dat we vermoeid en belast raken. Dat wij het werkverbond niet meer kunnen vervullen. Zo komt er toch plaats voor een ander, want wij hebben het werkverbond verbroken. Kan nooit meer. Door de werken der wet kan geen vlees meer gerechtvaardigd worden voor u. Maar hier, omdat u zielsbevindelijk te mogen gaan leren verstaan, schenkt dat nog, heren. Wees de stille naprediker van uw woord. Zou u het zondige wat van ons was, zou het willen vergeven. En als er nog wat van u bij geweest is, heren, zou het met uw eeuwige zegen willen achtervolgen. Gedenk ons ook nu dat we de week zijn ingegaan. Gedenk ook aan deze gemeente hier. Ook als er nog een gemeenteavond zal zijn. Schenk dan ook alles wat nodig is hier. En dat dan ook alle dingen met u in rust mogen geschieden. Dat uw grote naam ons het wil niet gelasten, maar veel eer geprezen worden. Wij vragen dit genadiglijk om de Heer Jezus wil alleen. Amen. De slotzang is Psalm 36, het tweede vers. 36 vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken boog. Uw recht is als Gods berg en wat er verder volgt. Thank you. gemeente gaat dan zitten in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.